We gaan deze middag lezen uit het Evangelie volgens Marcus. En even een beetje achtergrond. Ik was een beetje aan het zoeken naar waar ga ik me stilstaan, wat wil ik behandelen in deze middagdienst. Ik ben eigenlijk gewend om meestal de tweede zondag van de maand ga ik voor in de middagdienst. Dan probeer ik iets van de serie te doen. En ik dacht, ik ga naar wat zoeken. Ik dacht mooi om misschien het Evangelie naar Marcus in ieder geval een begin te maken, het liefst. Ja, dat gaat al wat lang duren misschien, maar als ik alleen in die middagdiensten doe, dat gewoon helemaal te lezen. En ik begon heel enthousiast met het idee, dan dacht ik, nou dan doen we nu Marcus 1. En dan gaan we daar echt gewoon doorheen lopen als het ware, tekst voor tekst, wat wordt hier nou verteld? Ik had het wel een beetje kunnen raden, maar als je dan heel Marcus 1 wil doen, dan denk ik dat we vanavond om 1:00 of 8:00 naar huis gaan. Dat is niet helemaal de bedoeling. Ik ben in de voorbereiding tot en met vers 15 gekomen. En ik denk dat dat al best wel ruim voldoende is voor een middagdienst om bij stil te staan. En ik wil Marcus 1 tot en met 15 dus eerst lezen. En daarna gaan we daarbij stilstaan. En even vooraf, Marcus, het Evangelie. Zoals Marcus dat beschreven heeft, dat is waarschijnlijk geschreven door degene die in de Bijbel Johannes Marcus wordt genoemd. Dat komt onder andere tegen in Handelingen 15, vers 37. En volgens de vroege kerk was deze Marcus een soort secretaris van Petrus. In ieder geval heeft hij alle informatie die hij in het Evangelie heeft samengevat, vooral uit de mond van Petrus gehoord. Er staat niet in de Bijbel dat het zo is, maar het is vrij breed gedragen getuigenis. En je komt nergens anders, ook in de geschiedenis van de kerk, een andere aanwijzing tegen dan een verwijzing naar deze Marcus. Dus zeer logisch om ervan uit te gaan dat hij het ook, dat zo is, die verhouding tussen Marcus en Petrus. Inhoudelijk daarbij is het, zeggen ze ook wel, mooi om te merken dat hij heel goed weet hoe juist Petrus ook in de omgang met Jezus, inclusief zijn misstappen, heel precies is. Petrus is ook wel echt heel eerlijk geweest naar degene die het geschreven heeft, lijkt het. Dus dat is een argument erbij. En het is een evangelie dat algemeen wordt aangenomen, geschreven is rond ongeveer 60, 65 na Christus. Dus niet zo heel lang nadat de Heer Jezus op aarde liep. En in de tijd dat er in Rome een grove vervolging aan de gang was, onder keizer Nero. Het lijkt misschien gewoon informatie, maar het is goed om in je gedachten te houden, als je het Marcus Evangelie gaat lezen, dat het geadresseerd is aan mensen die midden in een situatie zitten waarbij ze te maken hebben met vreselijke vervolgingen, ruwe omstandigheden. Nou, wat is het doel van het Marcus Evangelie? Ik kan dus zeggen, ja, vertellen over de Heer Jezus, maar Marcus heeft ook wel een specifiek doel. Allereerst is het opvallend dat Marcus heel veel kennis als bekend veronderstelt. Hij vertelt heel veel dingen niet. Er komen straks ook al, Johannes, de doper komt voorbij. Johannes is gewoon een voorbeeld. Maar als je Marcus Evangelie goed leest, zie je dat Marcus er heel erg op uit is dat hij de eerste leerlingen, de eerste discipelen, de eerste christenen heel goed wil laten begrijpen dat het volgen van Jezus best wel grote consequenties heeft. Het heeft de consequentie dat je gevraagd wordt te geloven in zijn macht, als ook dat het lijden erbij hoort. En dat als je Jezus gaat volgen, je ook strijd hebt te verwachten. De machten van de hel breken los, vertelt Marcus. Dus kort gezegd, Marcus schrijft dit aan christenen en zegt, wees voorbereid op lijden en strijd. En, in Marcus heel sterk, het falen van de leerlingen komt regelmatig naar voren, met daarbij de trouw van de Heer Jezus. En daarom is die achtergrond ook goed om te beseffen, want in die tijd van die vervolging was er in de kerk vaak heftig discussie over, wat als je je geloof verloochent? Als je moet kiezen, offeren aan de keizer of je gaat voor de leeuwen en je verloochent je geloof, je offert aan de keizer. is die zonde te vergeven? Nou, dat vonden ze een lastige in de kerk in die tijd. In het Marcus-evangelie zie je dat Marcus heel eerlijk vertelt dat de leerlingen van Jezus ook faalden. Soms juist cruciale momenten. Maar dat ze bij Jezus ook weer welkom waren. Nou, nog kernthema en boodschap. Marcus vertelt natuurlijk dat Jezus de Messias is, de gezalfde. Maar in Marcus zit heel sterk het motief dat Jezus voortdurend zegt dat het niet te snel bekend moet worden. En het heeft twee redenen. Marcus vertelt, dit is de Messias, de beloofde koning. Maar het is wel een vreemde koning. Zijn uiteindelijke troon wordt het kruis. Daar hangt hij, de koning van de Joden. En dat alleen al, en dan nog veel dieper, je zou kunnen zeggen, bijna alles wat Jezus doet, roept vragen op. En hij is dus anders koning en anders verlosser dan gedacht. En Jezus vindt het belangrijk, laat Marcus merken, dat dat eerst bekend moet worden. Dus in het begin hoor je voortdurend Jezus zeggen, niet doorvertellen, vertelt niet aan anderen. Hij wil dat zijn leerlingen mee oplopen en gaandeweg steeds meer ontdekken. Dus, wees voorbereid op lijden en strijd. Een vreemde Messias, anders dan gedacht. En falende discipelen, waar Jezus toch mee verder gaat. Dat is zeg maar, de achtergrond van Marcus' evangelie. Dan lees ik vers 1 tot en met vers 15. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Er staat geschreven bij de profeet Jesaja: let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal jou een weg banen. Een stem roept in de woestijn: maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. En zo is het gebeurd toen Johannes ging dopen in de woestijn en de mensen opriep tot inkeer te komen en zich te laten dopen om vergeving van zonden te krijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde: na mij komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. In die tijd kwam ook Jezus daarheen, vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, en liet zich door Johannes dopen in de Jordaan. Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel openscheuren en de geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Meteen daarna dreef de geest hem de woestijn in. 40 dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren en de engelen dienden hem. Nadat Johannes gevangen genomen was, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: de tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws. Nou, beginnen we met het eerste vers. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Dat is een mooi woord, gelijk aan het begin, het woord begin. Het eerste woord ook vanuit de Bijbel, vanuit het Oude Testament, gebruikt Marcus hier ook. Een verwijzing naar de schepping. Zoals deze wereld er alleen maar is omdat God er een begin mee maakte, zo is het ook van het evangelie. Het goede nieuws. Het is er enkel en alleen dankzij Jezus Christus. Het begin van het evangelie staat. Dat is een term die betekent letterlijk goed nieuws. Een term die bekend was, die gebruikt werd bij de aankondiging van de geboorte van een nieuwe koning, kroonprins. Goed nieuws. En belangrijk om te weten dat het in dat ene zinnetje dus al heel compact zit. Ook een verwijzing, eigenlijk met dat woord, naar de geboorte van een koning. Want ik zei al, Marcus die veronderstelt eigenlijk best wel veel als bekend. En hij gaat snel. Marcus evangelie, ja, als je alleen Marcus had gehad, hadden we met kerst niet zo heel veel verhalen te vertellen. Marcus begint gewoon. Jezus is er. Opeens. Het is ook mooi dat Marcus Jezus opschrijft als Jezus Christus. Die eerste naam, Jezus, is uit de andere evangelie weten we een opdracht om hem zo te noemen. Dat betekent de Heer redt. Maar het was ook zijn gewone Joodse naam. Nou, straks zie je lezen dat Jezus kwam uit Nazareth. Nou, Jezus van Nazareth, dat klonk gewoon als Piet Jansen uit, noem een willekeurige Nederlandse plaats. De verwijzing naar het menselijk zijn. En tegelijkertijd Christus, de Messias, de gezalfde. En de verwijzing naar het gezonde zijn van Jezus. In opdracht van God, de belofte van God dragend als de redder, de Messias. En dan staat er achteraan de Zoon van God. Dat is al een soort donderslag bij helder hemel. Aan het begin van het evangelie. Meteen in één halve zin vertelt wat er komt. Wat Marcus in het hele evangelie gaat uitleggen. Ik las ooit iemand die zei dat zinnetje. Jezus Christus, Zoon van God. Dat is alsof je aan een dikke thriller of detective gaat beginnen. Met als openingszin, de butler heeft het gedaan. Ga je dan nog lezen? Of denk je dan, is het hele plot al verkrapt. Je gaat dan waarschijnlijk in ieder geval lezen met het idee van, hoe wordt dit nog interessant? En dat is misschien ook wel precies wat er bij Marcus gebeurt. Hij zegt het meteen, helemaal, waar het over gaat. Met de uitdaging, ga maar lezen. Want het is misschien toch nog wel veel verrassender dan je in eerste instantie denkt. Als je door gaat lezen, word je nog een heel aantal keren op het verkeerde been gezet. Of, de uitdrukking bestaat niet helemaal, maar zet je jezelf op het verkeerde been. Zoals de leerlingen van de Heer Jezus dat regelmatig gaan doen. Dus denken ze wel te snappen hoe de Heer Jezus is, maar wat voor een Messias is. Maar toch even anders. Het is ook verrassend dat Marcus dit doet, terwijl hij tegelijkertijd in zijn evangelie dus die nadruk heeft op dat de Heer Jezus regelmatig zei, vertel het niet verder. Vertel het niet verder. Uiteindelijk is de oproep van Marcus evangelie om dat te doen wat Jezus uiteindelijk ook gezegd heeft. Om het juist wel te vertellen en ervan te getuigen. Weer tegen die achtergrond van die eerste christenen is alleen al het eerste zinnetje ontzettend spannend. En het was voor die christenen iets wat hen hun leven kon kosten. Dit zinnetje hardop herhalen. Ik geloof in het evangelie van Jezus Christus. De Zoon van God. Dus Marcus overspoelt je als het ware in het ene zinnetje. En hij gaat daarna ook heel snel. In nieuwere vertalingen is dat woordje een beetje weggeraakt, maar er staat een woordje wat vroeger vertaald werd met terstond. En terstond, en terstond, en terstond. Het gebeurt allemaal heel snel achter elkaar, waarbij Marcus benadrukt, God is aan het werk. En er is niet een mens die het tegengehouden heeft, of kon houden. Er is ook geen mens die het gepland heeft. Het is God die zijn werk doet door de Heer Jezus. En dan lezen we bij vers 2 tot en met vers 4. Ik lees het deze ook nog even voor. Er staat geschreven bij de profeet Jesaja. Let op. Ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal je een weg banen. Een stem roept in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. En zo is het gebeurd toen Johannes ging dopen in de woestijn. En de mensen opriep tot inkeer te komen. En zich te laten dopen. Om vergeving van zonde te krijgen. Kijk, Marcus valt in één keer binnen met het goede nieuws. Maar het komt niet uit de lucht vallen. Hij vertelt er gelijk bij dat het de vervulling is van wat beloofd is door de profeten. En hij haalt hier de profeet Jesaja aan. Eerst komt er een bode. een heroud. Dat is opnieuw een verwijzing naar een koning die zijn komst liet aankondigen als goed nieuws. Dat is het beeld van die bode. En zo'n heroud moest zorgen dat de weg schoongemaakt werd. Dat de voorbereidingen gestart werden, zodat de koning, als hij kwam, bij de mensen kon komen. En zoals we tegenwoordig zeggen, van er komt een onderzoek en er worden dranghekken geplaatst. En de beveiliging kijkt, waar moet iedereen staan en waar vooral niet. Er moet ruimte zijn. En die bode, vertelt Marcus, dat is dus Johannes. Johannes die er bij Marcus ook opeens is. Hij wijt er geen woord aan wanneer Johannes geboren is, wie zijn vader en moeder zijn, niks. Hij lijkt ervan uit te gaan dat de mensen aan wie hij schrijft gewoon weten wie Johannes is. Dat is trouwens ook zo'n praktisch puntje, een mooie aanwijzing voor dat de evangelie ook vroeg geschreven is. Als je veel later gaat schrijven, moet je eerder uitleggen van voor degene die het niet weten, Johannes is die en die, maar blijkbaar kon hij ervan uitgaan dat iedereen wist wie Johannes de Doper was. Johannes staat het doopte en riep op tot bekering, tot vergeving. Het is één geheel, een oproep tot bekering, vergeving in het doop. Doop is onmisbaar, bekering onmisbaar voor vergeving. En God zendt die bode, vertelt Marcus, omdat mensen komen, omdat jij komt. En Johannes was dus een unieke bode en tegelijkertijd zie je ook patroon. Want God zet wel mensen in. In dit geval Johannes. Maar dat mensen komen, je zou bijna kunnen zeggen, dat gebeurt gewoon. Johannes heeft niet een heel plan bedacht hoe hij ging zorgen dat die mensen allemaal kwamen. Hij ging naar de plek bij de Jordaan en de mensen kwamen. Het is ook wel praktisch gelijk iets om te beseffen dat onze oproep is om te getuigen, om te beginnen gewoon op de plek waar je bent. Wees daar, doe je werk en besef dat of mensen erop afkomen, weer wat meer willen weten, het werk van God is. Nou, bij Johannes was het wel heel opvallend. Er staat, alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe. Vers 5, en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonde beleden. Dat is misschien gewoon een manier van zeggen dat je niet moet zeggen dat per se echt iedereen kwam, maar als er staat alle inwoners van Judea en Jeruzalem, dan kun je wel zeggen dat het echt massaal mensen toestroomde. Kun je zeggen, is misschien een beetje wat Onibier zegt, hysterie of zo, dat het helemaal begint dat iedereen erbij wil zijn. Nou, wie weet heeft het meegewerkt. Dat als mensen massaal ergens naartoe gaan, dan gaan andere mensen ook meegaan, ook kijken. Goed, ze gingen erheen. Ze hoorden Johannes en ze beleden ook hun zonde en lieten zich ook dopen. Maar dat er zo'n massale reactie is, dat is eigenlijk ook een onmiskenbare aanwijzing dat God aan het werk was. Dat het al voorbereid was. Mensen waren er aan toe om goed nieuws te horen. En dat Johannes doopte was niet nieuw voor de Joodse omgeving. Het was een bekend ritueel van reiniging. Als je toetrad tot het Joodse geloof. Of ook voor Joodse gelovigen zelf. Een ontmoeting met God. Het was niet alleen maar iets om als een ritueel om te doen. Daar hoorde bij dat je jezelf ook bewust erin betrok. Ook die reiniging niet alleen maar ontving, maar dan ook beleed dat je hem nodig had. En bereid was om met je zonde te breken. En Johannes is hiermee ook heel nadrukkelijk een vertegenwoordiger van de profeten uit het Oude Testament. En van de hele boodschap van het Oude Testament. Ik heb er maar een paar teksten bijgezocht, maar het gaat hier natuurlijk over je voorbereiden op de ontmoeting met God, om oprechtheid voor God en om reiniging. Uit Exodus 19, dus net voordat God zijn wet gaat geven op de Sinai, Exodus 19 vers 10, dan krijgt Mozes de opdracht om naar het volk te gaan en dan zegt de Heer tegen Mozes, ga terug naar het volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag en morgen heiligen, En laten ze hun kleren wassen. Er zit iets van die reiniging in om je voor te bereiden op de ontmoeting met God. En uit Jozua, op het moment dat het volk ook een ontmoeting met God gaat krijgen, Jozua de nieuwe leider, Jozua 3 vers 5, dan staat Jozua zei tegen het volk, reinig u, want morgen zal de Heer in uw midden wonderen verrichten. En God is nabij, zegt Jozua, hij komt, het staat te gebeuren, reinig je. En dan nog een tekst uit Jesaja, waarbij het ook nog duidelijker wordt dat het ook iets innerlijks is. Hoofdstuk 1 vers 16. Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden. Ik kan ze niet meer zien. Breek met het kwaad, zegt God. Nou, bij Johannes zie je al die profetische woorden, die oproep, ook bij elkaar komen. Ook in het ritueel van de doop, maar ook met die oproep om je uit te spreken over je zonde en te beloven dat je je ervan afkeert. Staat er in vers 6, Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Nou, dat uiterlijk van Johannes, dat het zo omschreven wordt, dat onderstreept zijn profeet zijn, van wie het algemeen het kleed was, een ruwe kameelharen mantel. En heel bijzonder, de profeet Elia is daarmee beroemd geworden. Met het verhaal dat hij zijn mantel ook aan het eind van zijn leven als profeet hier op aarde overdroeg aan Elisa, zijn opvolger. Dus die mantel beeldde ook het profeet zijn uit. Ook een verwijzing omdat van Elia werd verwacht dat hij voor het einde van de wereld nog een keer zou terugkeren. Een profetie uit Maleachi. Maleachi die gezien werd als de laatste profeet, Oude Testament. In Maleachi 3 vers 1 staat de belofte. En het lijkt ook wel dat hij ook een beetje in die tekst aan het begin zit, wat een tekst uit Jesaja is. Maar let op, ik zal mijn bode zenden die voor mij de weg zal effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer, naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond, naar wie jullie verlangen. Komen zal hij, zegt de Heer, van de hemelse machten. In die tekst loopt de bode, de komst van de bode over in de komst van de Heer. Dat is ook al heel boeiend. Dan in Maleachi 4 vers 5 of in Maleachi 3 vers 23, een beetje afhankelijk. Er is wat geschoven met de indeling van Maleachi. Dan staat er voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia. Dus met de komst van een profeet, Johannes die zich ook kleedde als een profeet, sprak als een profeet, ja, werden gelovige Joodse mensen herinnerd aan die belofte, die tekst, die leek te zeggen dat Elia zou terugkeren. Sommigen dachten dat letterlijk, komt dit evangelie ook verschillende keren terug, maar hij is dus, hier in Johannes wordt die belofte vervuld. Dat die profeet, dat is dus Johannes. En Johannes leefde van sprinkhanen en wilde honing. Als kind dacht ik echt oprecht altijd, hij at dus sprinkhanen, maar hij wilde honing. Maar het is wilde honing. Dus twee dingen uit de natuur. En waarom staan ze hier? Nou, het wordt meer vermeld buiten Bijbelse bronnen dat het het voedsel was van de profeten die zich al vaker in de woestijn ophielden. Het bewijst dat ze zich onafhankelijk opstelden van de samenleving. Daarmee waren ze ook niet afhankelijk van mensen. Hè? Van profeten werd wel gezegd, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Er wordt nog steeds wel gezegd, hè? Degene die je betaalt, ja, dan moet je doen wat hij zegt. Maar Johannes leest dus wat hij in de wildernis vond. Dan gaan we naar vers 7. Hij verkondigde, na mij komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. Het is de profeet Johannes heel concreet aan het werk. Hij verkondigt. En hij zegt van, hè, terwijl, ja, als je dat zich voorstelt, Johannes die eerst behoorlijk in de loot heeft geleefd, En dan begint hij en massaal loopt heel Judea en Judea en Jeruzalem uit. Dat is wel een verzoeking. Dat iedereen opeens jou toch op een soort van voetstuk heeft, tegen je opkijkt. Maar wat doet Johannes? Hij doet wel voor die gekomen is, daar blijft hij bij. Hij verwijst, hij wijst door. Het gaat niet om mij, zegt hij, maar om degene die na mij komt. Diegene is bijzonder, want die is machtiger dan ik. Nou, ik ben niet waard om zelfs te bukken en de schoenen van zijn sandalen los te maken. Dat wijst ook op een echt veel grotere, een aanwijzing ook voor dat God zijn van de Heer Jezus. Kijk, ik kon het niet laten, even de message erbij gelezen, die vertaling die ik de laatste tijd wel eens vaak citeer. Daar wordt het als volgt onder woorden gebracht. Hij vertelt de mensen, de echte actie staat op het punt te beginnen. De ster van dat verhaal, van wie ik hooguit een toneelknecht ben, zal jullie leven veranderen. Dat is mooi, een toneelknecht, die is op de achtergrond, dat is in de coulissen, en die zorgt dat op het toneel zichtbaar wordt waar het echt over gaat. Dat zegt Johannes. Ik doop jullie hier in de rivier, waarbij jullie je oude bestaan inruilen voor een koninkrijksleven. Zijn doop, een heilige doop door de Heilige Geest, zal jullie van binnenuit veranderen. Dat is ook mooi gezegd, want de waterdoop blijft een uiterlijke doop, met een oproep tot een innerlijke verandering. Maar Johannes zegt, dat doe ik, meer kan ik niet. Maar de Heer Jezus, hij die komt, die zal jullie met de Heilige Geest dopen. Dan gaat het over het werk van God in ons. En dat is heel diep, want het is de belofte dat dat wat God vraagt van je, dat hij dat ook in je wil gaan doen. Dus de Heilige Geest brengt de verandering die God van ons vraagt. God geeft ons ook wat we nodig hebben. Er wordt hier niet een evangelie verkondigd van een hoge lat die je moet halen. Als je daar bent, ben je goed genoeg. Nee, zegt Johannes, kom, wees eerlijk, beleid je zonde, laat je dopen. En besef, degene die na mij komt, die doopt met de Heilige Geest. Die brengt de verandering die hij vraagt. Even heel kort tussendoor. Is dit te volgen zo? Ja, hou nou even door. Vers 9. In die tijd kwam ook Jezus daarheen vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, en liet zich door Johannes dopen in de Jordaan. Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel openscheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Nou, dit is opnieuw wel echt op zijn Marcus. Daar is Jezus opeens. Dit is het begin van zijn openbare optreden. Met alleen een verwijzing naar Nazareth. Wat wel weer best intens is. Want je gaat het hebben over degene die komen zou. De beloofde Messias. Stelt wel even bij. Uit Nazareth. Dat klinkt eigenlijk heel gek. Maar dat de luisteraars het nog wel even weten. Daar is hij opgegroeid. Gewoner kan het niet. En Marcus vertelt het ook heel snel dat Jezus zich liet dopen. Punt. Geen vermelding van iets van contact of gesprek erover, zoals sommige andere evangelieën beschrijven. Maar Jezus werd gedoopt. En alle nadruk daarna op wat er daarna gebeurt, wat er vanuit de hemel, door God zelf blijkbaar, over Jezus die zich laat dopen wordt gezegd. Allemaal achter elkaar. Jezus komt, laat zich dopen, komt omhoog uit het water en dan scheurt de hemel open. De geest daalt als een duif neer en er klinkt een stem die Gods welbehagen, zoals de oude vertaling het zegt, Gods instemmende vreugde uitdrukt. En het zit vol met Bijbelse symboliek ook. Dat open scheuren van de hemel. En het zijn teksten uit Jesaja 64 onder andere. Een gebed dat God de hemel zou scheuren. Ik zoek het er even bij. Jesaja 64. Scheur u maar de hemel open om af te dalen. Het is 63 vers 19. Scheur u maar de hemel open om af te dalen. Nou, Johannes ziet dit gebeuren als de Heer Jezus omhoog komt uit het water. En een stem uit de hemel, dat is een bekend beeld in de Bijbel voor het spreken van God. Net zoals profetie. En in de Joodse traditie was er wel eens discussie over. Wat is belangrijker? Die stem uit de hemel of het woord van de profeet? Nou, hier bij de Heer Jezus laat de hemel merken dat het allebei even belangrijk is. Kijk, de stem van Johannes en dan de stem uit de hemel. Ze zeggen hetzelfde. Die stem zegt, dit is mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Daar komt ook weer heel veel bij elkaar. Het meest waarschijnlijke waarnaar verwezen wordt, twee teksten. Eén uit Psalm 2, misschien zit dat ergens in je hoofd wel, als een tekst die ook wel bij kerst wordt gebruikt. Psalm 2 vers 7, het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag heden verwekt. Jij bent mijn zoon. Die profetie uit die psalm, hier klinkt die over de Heer Jezus. En Genesis 22, de, denk ik wel te kunnen zeggen, vrij bekende geschiedenis van dat offer van Abraham en Isaac, wat eigenlijk geen offer werd. Daarop leek dat Abraham zijn zoon zou offeren. En die wordt genoemd je zoon, de enige van wie je zoveel houdt. En Isaac komt niet op het altaar. God zal zelf een lam ten brandoffer voorzien. Hier aan het begin van Jezus' leven klinkt die stem uit de hemel. Zoals Abraham die stem hoorde, doe het niet, doe je zoon geen kwaad. Hier wordt over de Heer Jezus gezegd, dit is mijn zoon in wie ik vreugde vind. Jezus uit Nazareth is Gods geliefde zoon. Wat hij gaat doen, gedaan heeft, nog voordat Marcus alles gaat vertellen, vertelt hij dat wat Jezus doet stemt God tot vreugde. Kan rekenen op Gods instemming. Dus wat er ook verder nog volgt, je moet vast weten dat wat de Heer Jezus gaat doen, gaat meemaken dat het is wat de Vader graag wil dat gebeurt. Iets van zijn macht die hij laat zien, waardoor je op hem gaat vertrouwen, maar ook zijn lijden, waardoor je gaat ontdekken wat hij voor ons wilde doen. Dus, dat is een beetje even samenvattend, de intro is nog maar heel kort, nog maar een paar versen. Maar dan is er al wel gezegd dat Jezus Christus het goede nieuws is, hij is de zoon van God. En dat wordt eigenlijk gezegd vanuit de profeten, in vers 2 en 3. Johannes zegt dat nog een keer, vers 7. En God zelf zegt het. Drie dubbele bevestiging dat Jezus de Heer is. Profeet, maar ook meer dan dat, Gods geliefde zoon. Ja, je kunt soms helemaal even zo snel Johannes 1 lezen. En als je er vertrouwd mee bent, denk je, nou, dat is mooi. Maar dit is niet een soort zachte opening. Dit is echt best wel gewoon radicaal, boem, gaat hij erin. De Heer Jezus wordt aangekondigd. En er is een intro die, ik zei aan het begin, van ja, het kan een beetje klinken als van, alsof het plot verklapt wordt. Maar het is meteen hiermee duidelijk aan iedereen die wil ontdekken wie Jezus is. Dat gaat nu komen. Gaat uitgelegd worden. Maar het is hier in het begin al even gezegd. Als je meer wil weten, vooral blijven luisteren, zegt Marcus. Maar hij is wel van het begin af aan heel duidelijk. Dan vers 12 en 13. Meteen daarna dreef de geest hem de woestijn in. 40 dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren en engelen dienden hem. Misschien even tussendoor, als test, staat er in dit vers iets wat je misschien nog nooit eerder was opgevallen. Maar in mij was iets niet opgevallen. Als je mij gevraagd had, had ik niet geweten dat het er stond. Ik ontdekte toen ik een commentaar zat te lezen. In dat commentaar ging het opeens over die wilde dieren. Toen dacht ik, wilde dieren? Waar staat dat? Nou, ja, het staat er gewoon. Hij leefde te midden van de wilde dieren. Daar heb ik echt nog nooit over nagedacht. Dus voor het eerst. Nou, dat is een boeiende, want de woestijn en wilde dieren, die staan symbool in de Joodse traditie voor, zeg maar, de machten van het kwaad, de anti-goddelijke machten. Die lospaste. Dus de Heer Jezus in de woestijn, te midden van de wilde dieren, echt in het, ja, het krachtenveld van de duivel, zou je kunnen zeggen. Opvallend trouwens wel dat de Heer Jezus niet meteen begint met zijn werk. Want wij zouden zeggen, nou, hij is nu gedoopt, die stem van God over hem, aan de slag. Maar hij gaat eerst de woestijn in. Ja, misschien ook weer helemaal niet zo opvallend, want juist heel passend bij de lijn van de Bijbel, de hele Bijbel door. He, want de woestijn en op de proef gesteld worden. Nou ja, de eerste verwijzing is niet, klinkt niet per se heel logisch, hè, maar het begin, Genesis 1, gaat over Adam en Eva. Ook met een soort van test. Niet in de woestijn, in een tuin. Zij faalden. Daarna zie je de hele Bijbel door, die symboliek van 40 dagen of 40 jaar terugkomen. Volk Israël was 40 jaar in de woestijn. Ze moesten 40 dagen wachten op Mozes, die de berg op was om van God de 10 geboden te krijgen. En die 40 jaar in de woestijn, die was nadat ze aan de grens van het land Israël hadden gestaan. En er waren 12 verspieders op pad geweest. En ik dacht, hoe lang waren ze er ook alweer? Jawel, 40 dagen. Toen kwamen ze terug. En toen zeiden ze, dit gaan we niet redden. Die inwoners zijn te machtig. 40 dagen. Of denk je van de profeet Elia? Ging 40 dagen door de woestijn naar de berg Horeb. Vanuit een, ja, wij zouden nu zeggen, een soort diepe depressie of een burn-out. Hij zag het niet meer zitten. Hij gaf zijn opdracht terug aan God. En het wonderlijke is bij Elia dat God die dat accepteert. Maar dat hij eerst nog wel hem de kracht geeft om naar de berg Horeb te gaan, bij God te komen. En onderweg wordt hij geholpen, krijgt hij eten, aansporing, maar aan het eind stopt zijn functie. Al die 40 dagen beproevingen maken vaak vooral duidelijk dat de mens het niet redt. Dat God het moet doen. En dan is dit ook echt goed nieuws wat hier staat. De Heer Jezus gaat de woestijn in. Maar die door Satan op de proef wordt gesteld. Maar die leeft te midden van de wilde dieren. En net zoals bij Elia, een engelen die hem dienen. Maar hij komt terug en gaat aan het werk. Hij heeft in die 40 dagen de overwinning behaald, vertelt Marcus zo. Nou, dan vers 14 en 15. Nadat Johannes gevangen genomen was, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws. Opnieuw, het wordt een beetje een refrein, maar je ziet iets van de haast van Marcus. Hij vertelt alleen dat Johannes gevangen genomen is. Punt, ook weer. Ga er maar vanuit dat iedereen weet wat er gebeurd is met koning Herodes en Johannes. Maar goed, Johannes is gevangen genomen en dan begint Jezus. En waar begint hij? In Galilea. Dat kan dan weer zo bekend zijn dat je het bijzondere niet opvalt. Maar hij is gedoopt. En je zou denken, nu gaat hij naar de plekken om te zijn, zoals Jeruzalem. Maar hij gaat naar Galilea. Wel Galilea, waar het Joodse volk woont. Maar wel dat deel wat het minst in aanzien staat. Meest achteraf. toch wel een beetje de rand van de samenleving. Waar je het misschien niet verwacht, waar je hem misschien niet verwacht. Daar begint hij. Niet de plek waar je zit of leeft. Ook niet de mate van vroomheid die je laat zien. Die bepalen of God jou en mij ziet. Waar God zelf beslist om te komen. En omdat God ons ziet, is het evangelie goed nieuws. Johannes zegt, de tijd is aangebroken. Een beladen uitdrukking, want Joodse geloven wachten met spanning op de tijd dat het koninkrijk van God zou aanbreken. Dat de Messias zou komen. En er zit een ontzettende spanning in die eerste periode van de vroege kerk. Want ja, de Heer Jezus is de Messias, de Christus, de gezalfde. Maar denk nog even aan die achtergrond. Die eerste christenen, die een groot deel Joods was, hebben te maken met vreselijke vervolging in Rome. Wat is dit voor een koninkrijk? De verwachting was dat als de Messias kwam, dat zijn koninkrijk zou aanbreken. Maar Marcus zegt, het is aangebroken. Ik heb de hemel zien openscheuren en de geest als een duif zien neerdalen. En ik heb gehoord, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Dus geloof dat, goede nieuws. Laat je niet van de wijs brengen door de ervaringen van deze wereld, waarin je vaak nog zoveel niet merkt van de komst van het koninkrijk, maar ga je gedragen als burger van dat koninkrijk. Dit wat hier staat, is in de theologie heel vaak samengevat als de boodschap, het koninkrijk is er, het is er ook nog niet. Maar dat het er nog niet helemaal is, betekent dus niet dat het er nu niet is. Het is gekomen, de hemel is opengescheurd, de Heer Jezus is gekomen. De Heilige Geest is uitgestort. Diezelfde geest die op de Heer Jezus kwam, is ook aan de leerlingen, iedereen die in hem gelooft, beloofd. Nou, ik probeer het samen te vatten. Het evangelie vertelt en roept op dat Jezus van Nazareth, echt mens zoals hij bekend, tegelijkertijd ook echt Gods zoon is. En dat zijn komst het goede nieuws is. Hij kwam niet zomaar, maar dit is de verlosser die aangekondigd werd door de profeten. Voor Johannes ook de vervulling van de profetie als bode. En als bode het ook zei, dit is hem. En het werd bevestigd door God zelf bij de doop van de Heer Jezus. En door Jezus komt het koninkrijk van God dichtbij. Die opengescheurde hemel en de neerdalende duif. Het eerste wat Jezus gedaan heeft is overwinnen waar wij falen. In de woestijn, bij de wilde dieren. Daar waar de machten van het kwaad vrij spel lijken te hebben, heeft Jezus overwonnen. En God heeft gezegd, in hem en wat hij gedaan heeft, vind ik vreugde. En daarom is de evangelie ook de boodschap, ga niet aan de slag om jezelf te redden, maar laat je redden. Er is geen situatie te donker of te goddeloos. Want als zelfs de woestijn en de wilde dieren het niet van Jezus worden, is er geen ene situatie, ook in onze levens, zo erg dat Jezus ons er niet uit kan redden. Maar kijk er niet van op als je leven, juist ook als je gelooft in de Heer Jezus, soms heel zwaar kan zijn. Want Jezus belooft ons geen leven zonder strijd. Maar overwinning door hem. En de vraag is, of misschien juist als je vragen hebt, zoals je voor kunt stellen dat die eerste hoorders van Marcus' evangelie ook hun vraag hadden. Waarom gebeurt dit allemaal bij ons in Rome? Marcus stelt, omdat je Jezus volgt, kan je dit allemaal overkomen. Maar het is die Jezus die zegt, ik ben voor jou vooruit gegaan door de woestijn, door alle macht en krachten heen. En wil je mij daarom in vertrouwen blijven volgen? Weet je, die vraag, die zou je bijna afvragen, als je dit vertelt, wie wil dan Jezus volgen? Nou, Hopelijk de volgende keer gaan we verder. Maar het eerste wat verteld wordt is dat Jezus nieuwe leerlingen roept. Eigenlijk heel eenvoudig. Hij zegt: kom en volg mij. Dat al vast nu ook als boodschap nu. Deze Jezus zegt: kom en volg mij. Amen.